Goedemorgen, zusters en broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die elders of later dienst meebeleven. De voorganger deze morgen is dominee Griffioen uit Eemdijk. En het thema voor de dienst is Elia naar Zarfat. De bijbehorende schriftlezing is het 1 Koningen 17, versen 2 tot en met 16. Een aantal mededelingen namens de kerkraad. Er zijn tijdens de dienst, zoals gebruikelijk, 2 collecten die voor de slotzang worden gehouden. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas diaconaat. Na de dienst is de collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. De kerkenraad die maakt u er ook op attent dat op DV 20 november een gemeenteavond wordt georganiseerd met als thema de eredienst. Tijdens deze avond is professor M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, onze gast. Hij zal een lezing over dit onderwerp verzorgen. De avond begint om 7:45 en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Zie voor meer informatie de zondagsbrief. We zingen nu als voorzang Psalm 100, de vers 1 en 2. De kerkraad wens u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen, gemeente Psalm 92 en daarvan het eerste en vijfde vers. Wat is het heerlijk, gemeente, om zingend deze dienst te beginnen. Dat vond ik al toen we die eerste twee versjes zongen uit Psalm 100. En dat vind ik eigenlijk nog meer bij de woorden van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Nou, ik weet niet hoe u dat had toen u vanmorgen opstond en de deur uitging. Maar ik verblijde me al bij het aanzicht van de zon die opkwam. En die zo de mist die over de velden hing, deed opklaren. Prachtig om dat te zien. En dan mogen we opgaan naar Gods huis. In alle vrijheid mogen we hier zitten, mogen we hier staan. Hoe goed is dat? Nou, ik hoop dat we op die toonhoogte ook deze dienst zullen voortzetten. We gaan nu met elkaar luisteren naar de wet van de Heere God. En zingen aansluitend Psalm 6, vers 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Behalve blijdschap over deze dag die de Heere ons schenkt, is er inderdaad ook dat andere. Als we hebben gezien in de spiegel van de wet, onszelf hebben gezien, een moment van verootmoediging, een moment van schuldbeleiden. Dat hebben we gedaan door te zingen Psalm 6. Maar ik geef deze psalm ook op met het oog op de tekst van voor de prediking en de schriftlezing. We gaan met elkaar zo meteen lezen uit 1 Koningen 17, de geschiedenis van Elia die naar Sarfat moet. En dat is een vrouw die is met haar zoon inderdaad bijna aan het eind van haar leven gekomen. En zij had het kunnen zingen. Gij ziet mijn beenderen beven. Uw hand slaat mij neer. Nou, ook met het oog daarop hebben we uit deze psalm gezongen. Voordat we de schriften openen, willen we eerst bidden om de opening van ons hart en de verlichting met Gods Heilige Geest. We doen voorbeden voor broeder G. Brouwer, Spitsbergenweg 63. Vanwege complicaties kon hij afgelopen donderdag toch niet naar huis. Hij verblijft nog altijd in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Dat is een tegenvaller. We willen onze broeder opdragen aan de Heere en bidden of hij nu wel snel naar huis mag komen. We doen ook voorbeden voor zuster W. van den Berg van den Bruinhorst, stadhouderslaan 28. Zij werd geopereerd in verband met borstkanker. Ze is nu weer thuis om daar verder te herstellen. En later zal zij een traject van nabehandeling moeten volgen. En we willen ook onze zuster opdragen aan de Heere. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, voordat we de schriften openen, om u te danken dat we hier mogen zijn. Om u te danken dat we het leven hebben, om te danken voor al zoveel goede gaven uit uw hand ontvangen op deze dag die nog maar zo jong is. We danken u voor het prachtige weer. We danken u voor het prachtige land waar we mogen wonen. We danken u voor de veiligheid die hier is. We danken u voor de welvaart die hier is. We danken u voor de voorzieningen die hier zijn. We danken u dat er een gemeente hier is. We danken u dat we tot die gemeente mogen behoren. En dat de deuren van uw huis vanmorgen wagenwijd open stonden. Zonder politie voor de deur om ons te beveiligen. Zonder politie die ons tegenhoudt. Heren, we mogen hier zijn. En we mogen hier uit volle borst zingen. Tot uw eer. We mogen onze gebeden aan u opzenden. We mogen tot inkeer komen. We mogen uw woord lezen en straks naar de preek luisteren. Heren, zoveel gaven, wij danken u van harte voor alles wat we van u ontvangen. Heren, het was dankdag en wij mogen op deze zondag na dankdag ook nog steeds op die golf van dankbaarheid ons bewegen. Wij willen bidden voor hen die het moeilijk hebben. Wij kennen vaak de moeite van de ander niet. Soms zelfs degene die naast ons in de kerkbank zit. We weten vaak niet wat er in zijn of haar leven allemaal heerst en is. Heren, we dragen elkaar aan u op. U weet het. U weet wat een ieder van ons nodig heeft vanmorgen. Of dat een woord van troost is, een woord van vermaan, een woord van bemoediging, heren. Wilt u het maar geven? Wilt u spreken tot ons hart? Wilt u, Heilige Geest, ons hart openen ook? Openen voor wat u wilt zeggen? Ook fijngevoelig maken? Als er hardheid is en weerstand, Heere, tegen u, wilt u het dan wegnemen, afbreken? Wilt u ons stenen hart wegdoen en daar een vlezen hart voor in de plek geven? Heere, niemand van ons is van nature geneigd om met lust naar u te luisteren en uw woorden te horen. We hebben het allemaal nodig dat u, ja, dat u openheid geeft aan onze kant. We hebben het ook nodig dat u werkt door het spreken heen. Heren, niemand van ons is in staat om te doen wat u van ons vraagt. En daarom hebben we ook nadat we keken in de spiegel van uw wet, Heer, het beleden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zo zitten we hier, zo staan we hier, als zondige mensen, voor uw heilig aangezicht. Uw wet heeft geklonken, Heer, we smeken het u. Laat ook evangelie klinken vanmorgen. Dat uw Heilige Geest door het woord heen werken. We bidden of het een zondag mag zijn tot uw eer. Tot versterking van het geloof. Tot opbouw van de gemeente. We bidden voor een ieder die een taak heeft vanmorgen. We bidden voor de mensen in de oppas. We bidden voor de mensen die bij de parel de kinderen opvangen. We bidden voor de koster. We bidden voor de organist. Wilt u bij mij zijn in het spreken? Wilt u bij ons allen zijn in het luisteren? Zegen onze gaven die we straks mogen geven. Heren, laat het blijmoedig zijn. Laat dat de stijl zijn waarop we geven. Laten we ook dankbaar zijn. Laat dat ook het stempel zijn waarmee onze levens zijn gestempeld. De christelijke dankbaarheid. Heren, we bidden voor broeder Brouwer. Opnieuw complicaties. Opnieuw niet mogelijk om naar huis te komen. Heren, we bidden. Wilt u die bacterie, wilt u die wegnemen uit zijn lijf? Wilt u geven dat het nu wel snel kan terugkeren? Wilt u herstel geven, genezing geven? En wilt u hem ook mentaal, geestelijk alles geven wat nodig is? Je zou er toch moedeloos van worden, Heren. Maar wees u hem nabij en de zijnen. We bidden voor onze zuster W. van den Berg van de Bruinhorst. Geopereerd. Operatie nu achter de rug. We danken u dat ze weer naar huis mocht komen. We bidden voor het verdere herstel. Het kan best lang zijn, zo'n traject. Vermoeiend, zwaar. Heren, we bidden voor haar. Wilt u de nabehandeling zegenen? En ook geven dat ze weer helemaal beter mag worden. Wij zijn mensen die onze hoop van nature heel vaak stellen op de dingen hier beneden. Op de doktoren, op de medicijnen. Maar als u het niet zegent, dan zal het niet gaan. Daarom dragen we ook onze zuster op aan u. Leggen we ook haar, Heren, in uw goede vaderhanden. Zorg voor haar. Wees haar nabij. En wilt u ook door dit alles heen ook het geloof versterken. Heren, we danken u dat wereldwijd uw woord verkondigd mag worden. Niet alleen hier in Veenendaal, op vele plekken, in vele kerken, maar wereldwijd. We bidden voor de vervolgde kerk. Gisteren was de Open Doorsdag en er waren indrukwekkende getuigenissen, Heren. En de kerk in het Midden-Oosten stond centraal op die dag. En we bidden met name voor de vervolgde kerk in het Midden-Oosten. Een kerk die op veel plekken het moeilijk heeft, die enorm krimpt. En niet omdat mensen niet meer naar de kerk willen, maar omdat mensen vluchten voor het geweld. Omdat mensen vluchten omdat er geen huis is, omdat er geen eten is, omdat er geen veiligheid is. Omdat ze worden tegengewerkt. Omdat er aanslagen zijn. Heren, ontferm u. Bedanken u. Ook voor de hoopgevende getuigenissen. Dat er ook mensen zijn, dat er christenen zijn die blijven. Die niet op de vlucht slaan. Die vasthouden aan uw woord. Die het ook zeggen, de Heere zal zijn kerk niet loslaten. Op dat woord gaan we staan. Op dat woord grijpen we vast. Heere, laat ons leren van hen die in die streken wonen. Dat ook wij hier in het rijke Westen zullen gaan staan op dat woord. De kerk is van de Heere. En de kerk zal er zijn tot op de dag dat onze Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken. Dat mag vertrouwen geven. Dat mag ook ontspanning geven. Leer ons als kerken in die ontspanning te staan. En steeds weer te gaan staan. Heren, we bidden voor de kerkraad. We bidden voor dominee Van der Ree. We bidden ook voor dominee Hogeboom, op wie het beroep loopt. We dragen beide broeders aan u op met hun gezinnen. Wilt u ze alles geven wat nodig is? Vreugde, wijsheid. We willen u bidden of u de duivel vanmorgen geen kans wilt geven om het evangelie te verstoren. Leg hem aan banden, heren. En laat de voortgang van uw evangelie ook in onze persoonlijke levens doorgang vinden. We leggen alles in uw hand. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Vorige keer dat ik hier was, hebben we met elkaar gelezen uit 1 Koningen 16 en doorgelezen tot 1 Koningen 17 vers 1. Vanmorgen lezen we 1 Koningen 17 vers 2 tot en met 16. Dus we gaan verder waar we gebleven zijn. En dan staat boven Elia aan de beek Krit en dan lezen we door tot en met dat gedeelte Elia bij de weduwe in Sarfat. En dat zal ook centraal staan vanmorgen. Elia's verblijf in Sarfat. 1 Koningen 17, vanaf vers 2. Daarna, dat is nadat Elia aan het hof van Agab verkondigde dat er geen regen kwam. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, tot Elia. Ga weg van hier. Keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij at en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. En toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zo waar de Heere, uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. En maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen en het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrak het niet aan olie overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover. Als inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen gemeente Psalm 66 en daarvan het tweede en vierde vers. De tekst voor de prediking is genomen uit 1 Koningen 18 en daarvan het 1 Koningen 17 en daarvan het 15e vers. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia, de weduwe, zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. En na de preek zingen we met elkaar Psalm 68 vers 3 en vers 10. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, vorige keer dat ik hier voor mocht gaan, een paar weken geleden, toen ging het over de tijd van Elia, de tijd waarin Elia leefde. We stonden erbij stil hoe Elia opeens verscheen aan het hof van Agab. Opeens was hij er. We lazen niks over hoe hij tot profeet was geroepen. We lazen niks als een soort introductie van Elia. Opeens staat hij daar voor Agab. En verkondigt hij, er zal geen regen vallen, tenzij dan op mijn woord. En toen was Elia vertrokken. Waarheen? Hebben we gelezen vanmorgen, naar de beek Krit. En daar is hij een hele tijd geweest. We lezen dat hij daar woonde. Nou, hoe lang dat precies geweest is, weten we niet, maar langere tijd, dat zeker. Hij zat daar ondergedoken. Voor Agab en zijn vrouw Izebel. Raven brachten hem 2 keer per dag brood en vlees en de beek gaf hem water. En al die tijd leefde Elia van het wonder. Het wonder van Gods voorzienigheid. Dagelijks. Wel mooi om dat meteen al op onszelf te betrekken. Om dat te overdenken voor onszelf op de zondag naar dankdag. Leven van Gods voorzienigheid. Is dat niet wat we allemaal moeten doen, waar we allemaal van mogen leven? Is het niet goed om dat ook al op een dag als vandaag onder de aandacht te brengen? Hoe goed is de Heere voor ons? Maar de beek droogt uit. En dan krijgt Elia een nieuwe opdracht van de Heere. Hij moet op reis gaan naar een weduwe in Sarfat. En daar gebeuren wonderlijke dingen. Ik schrijf als thema boven de preek, Elia naar Sarfat. 3 gedachten. De ongehoorde opdracht aan Elia. Het opzienbarende geloof van de weduwe, dat is het tweede. En de voortreffelijke smaak van genade. De ongehoorde opdracht van Elia. Het opzienbarende geloof van de weduwe en de voortreffelijke smaak van genade. Ja, het is wel ongehoord hoor, wat Elia moet doen. Op reis gaan naar Sarfat, naar Sidon, ongehoord, om meerdere redenen. Om te beginnen natuurlijk vanwege het gevaar van die reis. Elia moet vanuit het oosten het land Israël dwars oversteken, van oost naar west, terwijl er een opsporingsbevel tegen hem is uitgevaardigd. Agab en zijn soldaten zijn op zoek naar hem. En hoe langer de hongersnood duurt, hoe liever ze hem in handen willen hebben. In elk dorp hangt bij wijze van spreken zijn signalement. Wanted, dead or alive. Elia, de profeet. Gezocht, dood of levend. Elia, de profeet. Hij moet zich dus vermommen. Hij moet incognito gaan. En wat zal Elia onderweg allemaal niet gezien hebben? In dat land dat al zo lang geteisterd wordt door droogte en door honger. Kale velden, dode dieren, misschien zelfs wel dode mensen. Zou er al een teken van bekering zijn geweest in het land dat Elia van oost naar west oversteekt? We lezen er niet van. Maar niet alleen de soldaten van Agab maken die reis gevaarlijk. Ook de lengte van die route, je zou er zo overheen lezen, maar ook de lengte van die route maakt die reis van Elia gevaarlijk. Dwars door het land van Noord-Israël, minstens 100 kilometer, te voet door een geteisterd land, ga er maar aan staan. Het zal een zware reis geweest zijn, nauwelijks te eten onderweg, nauwelijks te drinken. Maar het meest ongehoord, gemeente, is toch wel de bestemming. Sidon, nota bene Sidon. Het land waar de duivelse Izebel vandaan kwam. Daar moet Elia naartoe. Sidon. Nota bene. Het land Agab de afgodendienst aan Baal vanuit had geïmporteerd. Baal en Ashera. Het was Noord-Israël binnengekomen via Izebel, via Sidon. Sidon, de leverancier van zoveel kwaad. Met dank aan importeur Agab. Sidon, het heidense onreine land daar in het westen aan de kust van de Middellandse Zee. Elia moet toch wel van de ene verbazing in de andere zijn gevallen. Eerst valt er eten uit de snavels van raven. Onreine vogels. Onreine vogels die de profeet van de Heere voeden. En nu moet hij naar een onrein land om gevoed te worden door een weduwe. Hoe zou je in laten werken? De man Gods moet gevoed worden door een weduwe in een heidens land. Wij zouden zeggen een alleenstaande vrouw, een bijstandsmoeder. Aan de onderkant van de samenleving. Een bijstandsmoeder die niet eens zelf de touwtjes aan elkaar kan knopen. Zeker in die moeilijke tijden destijds niet. Nou, ook dat maakt de opdracht aan Elia ongehoord. Ik heb daar een weduwe beschikt, zegt de Heere, om je te voeden. Ja, hoe langer je erover nadenkt, hoe minder je ervan begrijpt. Alle logica is weg. Je vraagt je af, zijn er dan in het eigen land niet voldoende mensen om Elia te voeden? Zijn er in het eigen land, er waren er immers nog 7000 die de knie niet hadden gebogen voor Baal. Kon Elia niet bij een van die mensen onderduiken? Medestanders? Moet hij nou echt naar een weduwe? En dan ook nog eens een heidense weduwe? De Heere maakt gebruik van wonderlijke mensen bij de uitbreiding van zijn koninkrijk. Vaak niet de keurige kerkmensen, maar vaak mensen waar je zelf helemaal niet aan zou denken. Die schakelt de Heere in voor de uitbreiding van zijn rijk. Laten we daar de ogen ook voor openen. Voor wat de Heere nu doet, hè, in onze dagen, in onze tijd. Natuurlijk maakt de Heere gebruik van zijn kerk, gelukkig. Maar de pioniers die evangeliseren, het zijn vaak niet de keurige kerkmensen, maar het zijn vaak de mensen die op plekken staan, op hele seculiere plekken vaak. En daardoor de Heere ingeschakeld worden. Mensen die op plekken komen waar wij als kerk nooit zouden kunnen komen. Prachtig, hoe de Heere daar een weg baant, hè, voor het evangelie. En gelukkig zijn we ook als kerken, zijn we daar open in. En worden we daar ook steeds meer open in, om dat ook te zien. Maar het is belangrijk dat we dat blijven zien. De Heere werkt heel vaak niet langs onze menselijke logica. Wij mensen, wij willen de dingen graag voorspelbaar hebben. Toch? Of u niet? Ik wel. Wij zijn mensen die zo in elkaar zitten. Ook in de kerk. En wat gaat de Heer daar vaak tegenin, niet waar? Jezus kwam eens spreken op een goede dag in zijn eigen Nazareth, in de synagoge. Daar wilden de mensen hun Jezus wel eens horen, de zoon van de dorpsaannemer, die het tot rabbi had geschopt. Maar het werd geen fijne preek voor de dorpeling, het werd geen preek zoals ze verwacht hadden. Weet u wat de boodschap van de Heer Jezus was? Deze, jullie zijn gekomen om de wonderen te zien. Maar de waarheid willen jullie niet horen en de waarheid is dat jullie mij niet erkennen als zaligmaker. En daarom, zegt Jezus, word ik naar de heidenen gezonden. Zoals Elia destijds in Sarfat. Dus Heer Jezus haalt deze geschiedenis die we vanmorgen lezen aan. Om zijn eigen dorpelingen met de neus op de feiten te drukken. Zie je wat er gebeurde in de tijd van Elia? Elia werd gestuurd naar een heidens land. Om dat in zijn eigen land er geen erkenning was voor de Here. Geen openingen waren voor het woord van de Here. En ook zodat de Here zijn almacht kon tonen. Want dat moeten we ook niet vergeten. De Here stuurt Elia ook naar Sidon, naar Sarfat, om daar in het hol van de leeuw, de bakermat van de Baal, zijn almacht te tonen. Zodat iedereen moet erkennen dat hij de Here gaat over regen en voorspoed en niet Baal. Elia lijkt op de Here Jezus, zagen we ook in de vorige preek al. En dat zien we nu weer. Op allerlei manieren zie je hoe Elia een zekere voorloper is van de Here Jezus. Natuurlijk niet volmaakt en natuurlijk op een hele andere manier. En natuurlijk is Johannes de Doper veel meer, hè, in het Nieuwe Testament. De voortzetting van Elia. Maar toch, ook die verbinding met Jezus zie je zo vaak in de geschiedenis van Elia. Ook nu weer. Elia verkondigt het woord van de Here. Roept op tot bekering, Jezus ook. Elia moet in de wildernis alleen zijn met God. Bij de Bekerit. Jezus ook. Elia wordt klaargemaakt daar aan de Bekerit en bij de weduwe in Sarfat voor zijn werk. Want hij moet later weer in het openbare verschijnen. De Heer Jezus ook. Elia moet naar het land Sidon. Jezus ook. Elia wordt gestuurd naar de heidenen. Jezus ook. Goddank. Werd Jezus gestuurd naar de heidenen. Goddank. Want als dat niet zo zou zijn geweest, dan hadden wij hier in Veenendaal en in Nederland nooit het evangelie ontvangen. En dan treft Elia daar opzienbarend geloof. Dat is het tweede. En ook daarin zit een overeenkomst met Jezus. Toen Jezus in Sidon was, vele eeuwen later, ontmoette hij daar de Canaanese vrouw. Ook een vrouw in nood. Haar dochter bezeten door een demon. En ze vroeg: Jezus, help ons. En wat zegt Jezus dan? Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En ze had gezegd: ja, Here. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen had Jezus gezegd: o vrouw, groot is uw geloof. En het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Matteüs 15. En Jezus ontmoette groot geloof in Sidon. Nou, Elia ook. Als hij de poort van de stad nadert, dan ziet hij en herkent hij de weduwe meteen. Hij ziet het aan haar dracht, haar manier van kleden. Ze draagt bij wijze van spreken een zwarte kraplap en een zwart voorlijf. Dat is de stijl hoe dat in Eemdijk en Bunschoten gaat als mensen in de rouw zijn. He, die kraplap die vrouwen dan dragen, die is donker. En dat lapje stof voor aan de voorkant is ook donker. En daaraan kun je zien, dat is een vrouw in de rouw. Nou, die manier van kleden hadden ze ook in het oude Nabije Oosten. Ja, niet met een kraplap natuurlijk. En ook niet met zo'n zwart voorlijfje, maar een andere stijl. Maar je kon het in ieder geval zien als iemand in de rouw was. Deze vrouw ook in de rouw. En als Elia dichterbij komt, dan ziet hij het goed. Ze is hout aan het sprokkelen voor haar fornuis. En Elia die roept haar, die spreekt haar aan. Haal toch wat water voor me. En dat doet ze dan. Dat is opmerkelijk, hè? Houdt aan het sprokkelen voor haar laatste maaltijd. Maar de gastvrijheid voor die vreemdeling, ja, die staat wel zo hoog in het vaandel. Ze doet het. Ze haalt water voor deze man, deze vreemdeling. En als ze dan loopt met dat kruikje om water te putten, dan roept Elia haar na: als je toch loopt, doe me dan alsjeblieft ook een stukje brood, want ik rammel van de honger. En dan staat de vrouw aan de grond genageld en antwoordt: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb niets meer in huis. Wonderlijke reactie eigenlijk. Wonderlijk. Zo waar de Heere uw God leeft. Ze zegt niet tegen Elia: zo waar Baal leeft, zo waar Asjera leeft? Nee, zo waar de Heere uw God leeft. Kennelijk heeft ze toch gezien aan Elia dat het een profeet is. Aan zijn stijl van kleden waarschijnlijk. Zo waar de Heere uw God leeft. Daar zit wel iets van een belijdenis in, hè? Misschien was ze wel helemaal teleurgesteld in Baal die niet had geantwoord. Die geen vruchtbaarheid had gegeven. We moeten er naar gissen, we weten het niet. Maar ze erkent in ieder geval Elia als een man Gods. Maar één ding wordt duidelijk. Wat betreft de gastvrijheid vraagt Elia nu te veel. Want de droogte heeft ook in Sidon hevig huis gehouden. Ook de wereld om Israël heen heeft gemerkt wat het betekent als de Heere zijn zegeningen inhoudt. Als de Heere zijn straffen laat gaan over zijn volk. Dat is ook weer zoiets in de tekst, hè? Laten we dat eens naar onszelf toehalen vanmorgen. De Heere die zijn zegeningen inhoudt als straf voor zijn volk dat niet naar hem luistert. Zou dat nu ook nog kunnen? Ik leg het maar gewoon in uw midden neer. Zou dat nu ook nog kunnen? Dat de Heere zijn zegeningen inhoudt, omdat zijn eigen volk, laten we maar zeggen de kerkmensen, de kerk in Nederland, niet meer op haar plek is. Dat is wel iets om af te vragen, niet? Als de Heere zijn zegeningen naar zijn eigen volk inhoudt, heeft dat effect op de wereld om ons heen. Weduwen en wezen zijn dan de eerste die geraakt worden. Weduwen en wezen, de kwetsbaren in de samenleving. Zij worden bij een economische crisis als eerste getroffen. En de schaarste is zo erg dat deze vrouw op het punt staat om te overlijden. Het laatste restje meel dat ze nog in huis heeft, het laatste scheutje olie dat er nog is, dat wil ze gebruiken om nog één keer goed te eten. Om daarna te sterven samen met haar kind. Het is hun galgemaal. Maar wat een afschuwelijke situatie is dit. Geen andere keuze. Geen andere keuze dan te sterven. Afschuwelijk. Dus heb je dat inwerken. En wat zegt Elia dan? Dat is aangrijpend en bevrijdend tegelijkertijd. Vrees niet. Twee woordjes. Vrees niet. Ga en doe wat ik je vraag. Maak eerst een kleine koek voor mij. Daarna één voor jezelf en je zoon. Is het niet ongepast wat Elia hier doet? Is het niet ongepast om een vrouw die haar galgemaal wil bereiden voor haar en haar zoon, om zelfs dat laatste beetje dat ze nog heeft op te eisen voor jezelf? Maak er eerst één voor mij. Is het niet bruut? Is het niet onbehouden? Nee. Al valt in vers 13 de nadruk op het eerst en het daarna. Maar het gaat Elia er hier niet om. Dat hij eerder eet dan de weduwe en haar zoon. Wat gaat Elia erom? Of ze geloof heeft. Of ze gehoorzaam is. Of ze het woord van de Heere voor vast en betrouwbaar houdt. In die volgende gaat het. Eerst komt Elia met een opdracht. En moet de weduwe gehoorzaam zijn. Maar dan meteen erachteraan die twee heerlijke woorden. Vrees niet. Vrees niet. Ik weet niet waar u zit en waar jij zit op dit moment in je leven. Misschien op de toppen van je bestaan. Misschien is het vreugde alom. Misschien zit je in een dal op dit moment. En is het donker om je heen. Zie je geen uitweg. De Heere komt voorbij vanmorgen. En hij zegt, vrees niet. Vrees niet, zei de Heere tegen Abraham toen hij hem een zoon beloofde. Maar alles erop wees dat het niet zou gebeuren. Vrees niet, zei Boas tegen Rut toen ze hem vroeg haar losser te willen zijn. Vrees niet, zei de engel tegen Jozef toen hij hoorde dat zij Maria zwanger was van een ander. Vrees niet, zei Jezus tegen Jairus toen zijn dochtertje was overleden. Vrees niet, geloof alleen. Als de Heere geloof vraagt, dan gaat daar dat heerlijke vrees niet aan vooraf en komt erin mee. De Heere vraagt geloof, maar hij geeft ook hè, wat hij vraagt. Nou, wat vraagt de Heere van deze weduwe? Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, en dat vraagt hij ook van u, jou en mij. Gehoorzaamheid. Maar we zijn van die rare mensen. Wij moeten eerst zekerheden hebben. Voordat we de sprong durven wagen, ja toch? Welke zekerheden had deze weduwe nog? Welke zekerheden had zij nog? Voordat ze de sprong durfde wagen. Ja, in feite maar één zekerheid, dat ze zou sterven. Maar ze gaat wel, uiteindelijk. Sarfat betekent letterlijk louteren. Nou, we hebben erover gezongen, hè? Psalm 66. Louteren, hè? Louteren, jongens en meisjes, dat doe je met zilver en met goud. Als je die mooie gouden ring bij papa of mama aan hun ringvinger ziet. Ik heb ook, zelf ook één. Dat goud, dat zit niet zomaar in de grond, hè? Dat wordt uit de grond gehaald. Maar dat moet eerst gelouterd worden. Dat is... Als het uit de grond komt, als het gedolven wordt, is het vies. Er zit daar grond in en viezigheid en dan wordt dat warm gestookt. En als het maar warm genoeg is, dan komt die viezigheid naar boven drijven en die wordt er dan afgeschept. En wat dan overblijft is zuiver goud. Nou, zo werkt het ook bij zilver. Dat noem je louteren. Edelmetalen, louter je. Nou, zo werd deze weduwe en haar zoon werden ook gelouterd. En de smeltoven waarin dat gebeurde, dat was Sarfat. Vreselijk wat daar gebeurde, wat daar aan honger was. Het lijden dat zo zwaar is. Ze stonden letterlijk al met één been in het graf en zouden spoedig overlijden. In die loutering konden zij niet staande blijven. Nou, dat beeld, dat perspectief, de dood voor ogen, trek dat nou eens naar jezelf toe. Vanmorgen. Dat zijn wij. Dat zijn wij. De dood voor ogen. Buiten Christus kunnen we niet staande blijven in het oordeel van God. Die uitgeteerde vrouw, dat uitgeteerde kind, geestelijk meer dood dan levend. De dood voor ogen, daar zijn wij. Het is wel goed om dat te zeggen tegen elkaar. Maar dan ook door. Dan ook wat dan de oplossing is. Dat is het derde. De voortreffelijke smaak van genade. Want nu is er één. Met een hoofdletter die wel staande bleef. In de loutering. En daar wil ik mee eindigen in deze preek. Natuurlijk wil ik daarmee eindigen. Daar moeten we ook mee eindigen. Met de Heere Jezus Christus. Zijn loutering ging veel verder. Ging veel dieper. Dan die in Sarfat. Zijn loutering ging veel dieper, veel verder dan de loutering waar u zich misschien op dit moment in bevindt. Hij ging de smeltkroes van Golgotha in onze plaats, vanwege onze onzuiverheden, vanwege onze ongerechtigheden. En nu kan het heel goed zijn, hè, dat u, dat jij dat helemaal niet voelt. Dat u, dat jij dat helemaal niet zo ervaart. Dat je dood bent in jezelf. Dat je de dood als perspectief hebt. Wat moet je dan? Moet je eerst een heel pak zondekennis hebben voordat je het mag vluchten tot de Heer Jezus? Er zijn mensen die dat denken. Gaat in die volgorde? Nou, dat bepaalt de Heer. In welke volgorde dat gaat. Sommige mensen ontmoeten eerst Jezus en gaan daarna zichzelf zien. Andere mensen gaan eerst zichzelf zien en vluchten dan tot Jezus. Bepaalt de Heilige Geest in welke volgorde het gaat. Maar wat moet je als je dat nooit ervaart, dat je in jezelf dood bent? Dan moet je luisteren naar de dokter. Dat klinkt misschien heel kinderlijk, maar het is wel zo. Iemand die een erge ziekte heeft, die kan zich nog kiplekken voelen. Maar als de dokter de diagnose stelt, en zegt: je bent ernstig ziek, je zult overlijden, tenzij ik je deze behandeling geef, deze behandeling bij je mag uitvoeren. Ja, dan voel je niets. Maar je weet dat je ziek bent. En je vertrouwt op de diagnose. En je gaat voor die behandeling. En je gaat mee in wat die dokter voorschrijft, aanraadt. Waarom? Omdat je wilt leven. Natuurlijk wil je leven. Omdat je wilt leven. Dat is de diagnose die wordt gesteld vanmorgen. Jij en ik en u, wij zijn op weg naar de eeuwige dood. Als er niets verandert, hè, van wie we van nature zijn. Dat is de diagnose die de Heere stelt. Nou, neem die diagnose nou serieus. En aanvaard nou de medicatie, het medicijn, de behandeling die de Heere aanbiedt. Die je vanmorgen door de hemel wordt aangereikt. Pak het aan. Namens Jezus smeek ik u en smeek ik jou, laat je met God verzoenen. Woorden van Paulus, woorden die we ook vanmorgen tegen elkaar mogen en moeten zeggen. Je leven staat op het spel. Eet van het genadebrood dat de Heer Jezus zelf uitdeelt. Ik heb deze preek gehouden in Eemdijk als voorbereidingspreek op het heiligavondmaal. Ik weet niet of jullie nog avondmaal hebben voor de kerst, waarschijnlijk wel. Nee, dan wordt er ook genadebrood uitgedeeld. Dan wordt er een slokje wijn uitgedeeld. Het is maar een heel klein stukje brood. Het is maar een heel klein slokje wijn. Maar als je nou de dood in de ogen hebt gezien, hè, dan is er geen brood dat lekkerder smaakt dan dat brood aan de avondmaalstafel. En dat slokje wijn uit de avondmaalsbeker. De weduwe ging en deed zoals Elia haar had gezegd. Zij at. Zij en haar huis. Ze at genadebrood. Ze at brood dat haar van de dood redde. Elke dag weer. Ook zo mooi. Elke dag weer at zij genadebrood. Steeds weer was ze dat bodempje meel in de pot. Steeds weer was ze dat kleine scheutje olie in het kruikje. Steeds weer was er de mogelijkheid van de hemel geschonken om van genade te leven. Wauw. Elke dag weer. Precies genoeg voor die dag. Die weduwe in Sarfat, die kreeg niet de opdracht van Elia: ga jerrycans pakken uit de schuur en vul ze af tot de rand met olie. Ga plastic zakken pakken uit de schuur en vul ze af met het meel dat de God van Israël je nu gaat schenken. Zodat je maanden vooruit kunt. Nee, de weduwe hoeft niet te hamsteren. De weduwe die hoeft niet te hamsteren. Die krijgt precies genoeg voor elke dag. Zodat ze leert: vandaag is de Heer, de God van Israël er. En dat moeten wij ook leren vanmorgen. Vandaag is Hij er, de God van Israël. Om voor u, jou en mij te zorgen. Hoe zwaar het leven ook is. En morgen? Morgen is Hij er weer. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u dat we deze dienst uit uw hand ontvingen. Dat we elkaar mochten ontmoeten. Dat we u mochten ontmoeten in uw woord. We bidden u of die ontmoeting met u, dat dat ook niet een eenmalig iets zal zijn, maar dat ook een verder trekken met u zal zijn, voor het eerst of opnieuw. Leer het ons, Heere God, dat we niet hamsteren in de genade, maar dat we op een Bijbelse manier leven bij de dag. Leven bij de genade die u elke dag schenkt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Bewaar ons ervoor om gearriveerde christenen te worden. Bewaar ons ervoor hoogmoedig te worden. We willen u ook vragen ons te bewaren automatisch van uw genade uit te gaan, zonder geloof en bekering. Want Heere, dat leven van genade, dat u er elke dag weer bent, dat kan alleen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we u, Heer Jezus, persoonlijk mogen kennen als zaligmaker, als borg, versterk het geloof dan vandaag. Maar als we u nog niet kennen, breng ons dan vandaag nog op de knieën. En leer het ons zien. Wat het betekent als je de dood voor ogen hebt. En leer het ons om te gehoorzamen en te vluchten tot u, Heer Jezus. Sommigen van ons hebben daar moeite mee. Die voelen u niet, die ervaren u niet. Maar Heer, u hebt toch vanmorgen laten zien dat het niet van het gevoel afhangt, maar dat het van de roeping en de gehoorzaamheid afhangt. Zet ons maar in beweging, Heere, zoals u de weduwe in Sarfat in beweging zette. En laat het maar tot heil en zegen zijn voor ons. Wij kunnen elkaar niet in beweging zetten, dat beleiden we ook. Dat moet u zelf doen door uw geest. Heere, wilt u het ook doen? Ja, toch. We bidden om vergeving over het verkeerde dat er ook was. Wilt u het genadig wegnemen? We willen u ook vergeving vragen over al die keren in het verleden dat we hoogmoedig waren. Of gemakzuchtig. Of te vanzelfsprekend uitgingen van de genade. De liefde. Heere, maak ons zoals u ons bedoeld hebt. Gebruik ons op de plekken waar we door u gesteld zijn, als instrumenten in uw hand. Zo mogen we elkaar in uw goede vaderhanden leggen en uw bidden. Leer ons wandelen in de goede werken die u al voor de grondlegging van de wereld hebt klaargelegd. We bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen. En daarna zingen we onze slotzang, Psalm 33, vers 10. Van harte aanbevolen de gaven. De collecte. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.